We lezen vanavond uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief, het 9e en het 10e hoofdstuk. Wij beginnen niet bij vers 16 zoals de liturgie aangeeft, maar bij vers 15 in 1 Korinthe 9 te lezen tot en met hoofdstuk 10 vers 13. En ik doe dat in de Telos vertaling. 1 Korinthe 9 vers 15. Maar, schrijft Paulus, ik heb geen van deze dingen gebruikt. Maar ik heb dit niet geschreven opdat het zo met mij zou gebeuren, want het is voor mij beter te sterven dan niemand zal mijn roem verijdelen. Want als ik het evangelie verkondig, strekt het mij niet tot roem. Want de noodzaak is mij opgelegd. Want wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Maar als ik het vrijwillig doe, heb ik loon. Maar als ik het onvrijwillig doe, mij is een rentmeesterschap toevertrouwd. Wat is dan mijn loon, dat ik bij mijn evangelieprediking het evangelie kosteloos stel, zodat ik van mijn recht in het evangelie geen gebruik maak? Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mij allen tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen, hun die onder de wet zijn als onder de wet, hoewel ik zelf niet onder de wet ben, om hen die onder de wet zijn te winnen, hun die zonder wet zijn als zonder wet, hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen, om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben de zwakken een zwakke geworden, om de zwakken te winnen. Allen ben ik alles geworden om in elk geval enigen te behouden. En ik doe alles ter wille van het evangelie om er mede deelgenoot van te zijn. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt? Loopt zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Deze dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid. Zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla, maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals ook zij er begeerte in hadden. Word ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen. Laten wij ook niet hoereren zoals sommigen van hen hoereerden en er vielen er op één dag 23.000. Laten wij ook Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Moppert ook niet zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Daarom laat hij die meent te staan, uitkijken dat hij niet valt. U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke. En God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. Maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen. Tot zover uit het woord van God. Wij zijn de vorige maal midden in het betoog van de apostel blijven steken en ik zal met genoegen uw geheugen proberen wat op te frissen. We hebben in deze hoofdstukken gezien, vanaf hoofdstuk 6 eigenlijk al, dat Paulus op heel verschillende wijze steeds eenzelfde thema aan de orde stelt. En dat is dat wij allerlei rechten kunnen hebben. Klinkt misschien wat werelds. Christenen praten liever over plichten dan over rechten. Maar toch hebben we wel degelijk rechten. Paulus gebruikt dat woord hier zelfs. Maar rechten waar je van afziet als dat in het belang van Gods zaak is. Als dat tot zegen, tot voordeel is van onze medemensen, vooral onze medegelovigen. En dat is hier ook zo. Hoofdstuk 9 is gewijd aan de vraag, allereerst aan de vraag, hebben de dienstknechten van de Heer geen recht om van het evangelie te leven? Als zij fulltime het evangelie verkondigen, hebben zij dan niet het recht om daarvoor ook geldelijke ondersteuning te ontvangen? En het antwoord is ja, maar Paulus heeft, althans in Korinthe, niet op alle plaatsen, van dat recht vrijwillig afgezien. En daar had hij een reden voor. We bedenken nog even waarom hij dit onderwerp hier aan de orde stelt. In hoofdstuk 8 ging het over de vraag of je afgodenvlees mag eten. Dus vlees van offerdieren die aan afgoden zijn geofferd. En Paulus zegt, kijk uit dat je geen ergernis, geen aanstoot bent voor de zwakken. Dat wil zeggen, voor die medechristenen die door jouw gedrag op het verkeerde pad zouden kunnen komen en daardoor geestelijk zelfs volledig het spoor bijster zouden kunnen raken. Als Paulus zulke ernstige dingen zegt, dan, dat vind je ook in andere brieven, dan krijgt hij vaak de kritiek van bepaalde figuren in die gemeenten dat hij eigenlijk geen echte apostel is. De kracht van zijn woorden probeert men dan te ondermijnen door zijn apostelschap te ondermijnen. En te beweren dat hij geen authentieke apostel is. Hier gebeurt dat door twee verschillende aantijgingen. In de eerste plaats fluisterden sommigen, roddelden mag je wel zeggen, dat Paulus geen financiële ondersteuning in Korinthe had aangenomen en daar zat een luchtje aan. Want waarom zou hij dat niet doen? Dat is toch een eerlijke zaak. De apostelen doen dat ook. En waarom Paulus dan niet? Conclusie, misschien wel omdat hij geen echte apostel is en daarom ook dat recht niet heeft. En de tweede aanklacht was, ja, Paulus doet nou wel allerlei voorschriften over wat we mogen eten en wat we niet mogen eten, maar dan moet je naar Paulus zelf kijken. Die man heeft eigenlijk twee gezichten. Op de ene plek eet hij gewoon met de mensen mee en op een andere plek dan onthoudt hij zich van allerlei voedsel. Hij gedraagt zich bij verschillende mensen op een verschillende manier. Die man is niet recht door zee, je weet niet waar je met hem aan toe bent. En die man wil ons dan vertellen wat wij zouden mogen eten en drinken. Paulus verweert zich in 1 Korinthe 9 tegen deze twee aanklachten. En heel uitvoerig, we gaan dat niet herhalen, heeft Paulus hier duidelijk gemaakt, aan de ene kant, dat hij dat recht om financiële ondersteuning te ontvangen wel degelijk heeft. Dat is ook niet alleen voor apostelen, dat is immers voor elke dienstknecht van de Heer, voor elke evangelist, voor elke arbeider die zijn hele tijd wijdt aan de dienst van de Heere God. En nadat hij dat uitvoerig heeft betoogd, met argumenten uit de schrift, met argumenten uit het gezond verstand, uit de natuur, of wat het ook mag zijn, argumenten, voorbeelden uit het verleden, uit de gewone praktijk, dan komt hij tenslotte in vers 15 tot de conclusie, ik heb geen van deze dingen gebruikt. Met andere woorden, ik had die ondersteuning mogen ontvangen, maar ik heb dat niet gedaan. Voordat ik verder ga, lieve mensen, u bent misschien niet in een positie dat u zich als fulltime arbeider moet afvragen, kan ik ondersteuning wel of niet aannemen? Maar u bent wel een mens met vele rechten, zowel geestelijke rechten als ook natuurlijke rechten in het maatschappelijk leven. En wij leven nou bepaald niet in een tijd waarin mensen makkelijk van hun rechten afzien ter wille van een ander. Integendeel, we leven in een tijd van groot individualisme, waarbij het hebben, halen en houden is, waarbij ieder vooral voor zichzelf opkomt en er heel weinig zorg is voor een ander. En in zo'n situatie zijn deze hoofdstukken bijzonder actueel. Wanneer is het voor het laatst u overkomen dat u van wat voor recht dan ook, een maatschappelijk recht of een geestelijk recht, vrijwillig hebt afgezien om omwille van een medemens? Paulus zegt, ik heb geen van deze dingen gebruikt. Maar ik heb dit niet geschreven opdat het zo met mij zou gebeuren. Dat wil zeggen, ik bedoel nou niet te schrijven dat ik alsnog ondersteuning van jullie zou willen hebben. Daarvoor heb ik dit allemaal niet gezegd. Het is voor mij beter te sterven dan. En dan onderbreekt hij zichzelf en hij zegt, ik wil niet dat iemand ook maar mijn roem zou verijdelen. Mijn roem, dat klinkt wel dubbelzinnig, Paulus bedoelt niet dat hij roemt in zichzelf of in zijn dienst. Zijn roem is nou juist dat hij mag roemen in wat God doet door hem heen. Wie roemt, roemen in de Heere, heeft hij geschreven aan het begin van deze brief. Zijn roem is dat God aan zijn eer komt. Dat is voor hem de beslissende factor. Ook als je iets doet voor een medemens, of als je iets laat voor een medemens, gaat het er niet om dat je daarbij gedreven wordt door je natuurlijke gevoelens. Maar dat je gedreven wordt door de vraag, wat vraagt de Heere God van mij, naar mijn broeder of zuster toe. Maar misschien moet je soms van rechten wel gebruik maken, en zijn het puur natuurlijke gevoelens om dat niet te doen. Dat is niet zijn in de weg van de Heere God. Als ik het evangelie verkondig, zegt Paulus, strekt het mij niet tot roem. Het gaat toch niet om mijn zaak. Het gaat om de zaak van de Heere God. Bovendien, je moet niet denken dat ik dat allemaal zelf heb uitgedokterd, hoe ik dat nou moet doen met die ondersteuning en of ik nou wel of niet het evangelie zou verkondigen. Paulus noemt zich hier uitdrukkelijk een slaaf. Paulus is geroepen. De noodzaak, namelijk tot prediken, is mij opgelegd. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Hij ziet zich als iemand die is verkozen en geroepen tot een bediening door de uitdrukkelijke wil van zijn meester. Een wil waaraan hij zich niet kon en mag onttrekken. Wij denken zo vaak ook in onze situatie, ook als het gaat om het dienen van de Heere God, dat dat een zaak is van onze vrijwillige keuze. En natuurlijk in zekere zin wil de Heere God graag ons vrijwillige hart. Hij wil dat we uit eigen vrije wil en keuze en liefde hem dienen. Maar van een ander standpunt uitgezien zijn we allemaal geroepen slaven. Wij doen slechts wat ons is opgedragen. En zo was het met Paulus ook. Het is, als ik het vrijwillig doe, heb ik loon. We zullen direct zien wat dat loon is. Dus uit eigen vrije beweging. Maar als ik het onvrijwillig doe, dus als iemand die als slaaf ertoe genoodzaakt wordt, bedenk dat mij een rentmeesterschap is toevertrouwd. Nou, dat woord rentmeesterschap zegt ons niet meer zoveel. Maar in die tijd had je heel veel rentmeesters en het waren bijna allemaal slaven. Iemand die de zaken financieel voor zijn meester beheerde, zo iemand was gewoonlijk een slaaf. Die met deze op zichzelf zeer vererende taak was belast. Slaven hadden soms zeer vererende taken. Het was niet alleen maar voor het vuile werk. Je moet niet denken aan de Amerikaanse slavernij bijvoorbeeld, waar het laagste werk was weggelegd voor dit soort mensen. Nee, slaven bekleden soms zeer hoge functies. Rentmeesters waren slaven. Paulus zegt, ik heb een bediening opgekregen, die is mij opgelegd. Ik heb daar geen keuze in gehad. De Heere heeft mij ertoe genoodzaakt. Daar zit dus een mooie spanning in, hè. Hij zegt ook in dat ene vers vrijwillig, onvrijwillig. Ik gaf het net al even aan, ik wil het u nog duidelijker zeggen. Vrijwillig betekent, ik doe het met liefde, met vreugde. Ik voel me niet gedrongen, gedwongen alsof ik het tegen mijn zin doe. Het is ook mijn eigen verlangen om deze dienst te doen. Maar aan de andere kant, het is ook weer niet zo vrij alsof het helemaal aan mijn beleefde keuze was overgelaten. Ik doe het ook onvrijwillig in die zin dat God mij ertoe dringt omdat ik zijn slaaf ben. Christus heeft mij de noodzaak opgelegd. Wat is dan mijn loon? Dat is heel bijzonder. Zijn loon is, af en toe kan Paulus dat zo fijntjes uitdrukken, zijn loon is dat hij mag prediken zonder loon. Kijk maar, zo zegt hij het letterlijk. Wat is mijn loon dat ik mijn evangelieprediking, dat ik bij mijn evangelieprediking het evangelie kosteloos stel? Dat is voor hem bijzonder voldoeninggevend. Het is heerlijk te leven uit de hand van de Heer. Ik herinner me niet zo ver hier vandaan een bekende zakenman die tegen zo'n fulltime arbeider des Heeren zei, waarvan we dan zeggen die was afhankelijk van de Heer en van diens ondersteuning. Die zegt hij: nou, jij krijgt regelmatig giften. Jouw salaris ligt vaster dan mijn salaris. Ik als ondernemer moet elke keer maar kijken hoe het met mij gaat. Hij zei: ik leef uit de hand van de Heer, want zo zag hij dat, ook in zijn onderneming. Hij wilde werkelijk leven in afhankelijkheid van de Heere God, in al zijn arbeid. En daarbij was zijn bestaan onzekerder dan dat van menige fulltime arbeider, wiens kostje wel gekocht is en die voldoende kan rekenen op vaste bijdragen. Zeker als dat ook in de vorm van een vast salaris gebeurt. En ik kan daar wel inkomen. Het is een bijzonder voorrecht, of je nou een fulltime arbeider bent, of je bent een ondernemer, of wat dat ook is, om elke dag te weten: ik ben in de hand van de Heer. Hij leidt mijn leven, hij zorgt voor mij. En ook als mijn bestaan oppervlakkig gezien onzeker is, mijn inkomen onzeker is, ik mag op hem rekenen en mag verwachten dat hij mij ondersteunt. Dat is heel bijzonder. Het was voor hem zeer voldoeninggevend om zo te leven uit de hand des Heren. Hij heeft dus van zijn recht in het evangelie geen gebruik gemaakt. Dat is de kernzin waar het hier om gaat. Dat recht is er. Daar doet hij niets aan af. Hij doet daar niet vromig over, zo van: ja, we hebben eigenlijk helemaal geen rechten, we hebben alleen maar plichten. Nee, er zijn rechten. En het is een bijzondere genade als je van de Heer de genade krijgt om van zulke rechten, als hij dat beter vindt, af te zien. En daarmee komt hij geleidelijk op die tweede aanklacht van sommige mensen daar in Korinthe, dat Paulus een dubbel gezicht had, dat Paulus met alle winden meewaaide, dat hij de ene keer zo en de andere keer zich zus gedroeg. Paulus zegt in vers 19, kijk nou eens wat mijn uitgangspunt is. Ik ben vrij van allen. Dat is al heel mooi om dat te zeggen, hoor. Kunt u dat zeggen? Ik ben vrij van allen. Hoeveel mensen kunnen zeggen: ik ben nou echt helemaal van de Heere God afhankelijk. Ik doe de dingen niet omdat de mensen om mij heen dat zo graag willen. Ik laat mij nooit leiden door de vraag: wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Hoeveel van u zijn daar werkelijk vrij in? Pas op wat de mensen wel niet zullen zeggen. Wat zal de dominee, wat zullen de ouderlingen wel niet zeggen? Wat zullen mijn buren wel niet zeggen? Wat zullen mijn ouders wel niet zeggen? Wat zullen mijn kinderen wel niet zeggen? Wat zal mijn man, mijn vrouw wel niet zeggen? Zoveel mensen worden daardoor bepaald. Die zijn niet vrij van allen. Dat betekent niet dat je arrogant moet zijn en dat je van niemand wat aantrekt. Daar gaat het helemaal niet om. Paulus kan zeggen: ik ben vrij van allen, want ik ben een slaaf van Christus. En zijn weg is het enige wat voor mij beslist. Zijn aanwijzingen, zijn geboden is het enige wat telt. In die weg wandel ik. En hij zegt: als zodanig heb ik mij tot slaaf van allen gemaakt. Ik ben niet, zegt hij, een slaaf van allen doordat ik me laat dicteren door alles en iedereen hoe ik moet denken en voelen en handelen en wandelen. Dat maakt alleen mijn meester uit. Maar tegelijkertijd, op zijn aandrang, op zijn gebod, maak ik mij een slaaf van allen. Dat wil zeggen, ik ben absoluut dienstbaar aan elk mens. En mensen zijn heel verschillend. En daarom ben je voor verschillende mensen op verschillende wijze dienstbaar. Daar is niets vreemds mee. Dat is niet twee gezichten hebben. Dat is niet met twee baten meten. Dat is niet opportunisme, om een eigen tijdswoord te gebruiken. Want beslissend is niet, wat zullen de mensen zeggen, een echte opportunist is een die altijd met alle winden meewaait, die doet dat om door iedereen gewaardeerd en iedereen geliefd te worden. Dat zijn de mensen die iedereen naar de mond praten. Maar daar ging het Paulus niet om. Paulus had een heel ander motief. Mensen naar de mond praten is altijd uit eigen belang. Je wil dat de mensen je aardig vinden, dat ze je accepteren, en dus praat je zoals die mensen dat willen horen. Paulus had een heel ander motief. Paulus' motief was: ik wil graag die mensen winnen voor de Heer Jezus. Hoe kan ik een Joodse mens winnen? Door binnen te komen en dan meteen te zeggen: oh, dat kosher eten, dat betekent voor mij niks. Terwijl ze weten dat ik van huis uit een Jood ben. Daar minachtend overheen te stappen. Dat is toch niet de manier om die mensen te winnen? Als ik bij hen ben, dan pas ik mij aan. Ik geef geen aanstoot, want ik zou meteen alle ingang bij hen verliezen. Als ze ooit de Heer Jezus hebben leren kennen, dan kunnen we nog eens gaan praten over de functie van de wet. En dan ga ik ze proberen van de wet van Mozes naar de wet van Christus te krijgen. De wet van Mozes, die moet je doen en je moet nalaten wat die wet verbiedt, omdat die wet het zegt. Dat is het principe van het wetticisme. Dat is heel belangrijk. Waarom doet u bepaalde dingen niet, lieve luisteraar? Als u dingen niet doet omdat het niet mag, of omdat u dingen doet omdat het moet, dan bent u nog steeds onder de wet. Als u dingen doet uit liefde voor Christus, als u dingen nalaat uit liefde voor Christus, dan bent u vrij. Nou, alleen al die ene zin geeft u voldoende stof tot nadenken tot september. Want dit is zo fundamenteel. Dit is zo fundamenteel. Waarom laten we dingen, waarom doen we dingen? We laten ons van alle kanten wetten opleggen. Paulus niet. Paulus zegt, ik pas me aan bij die mensen om die mensen te winnen. Maar ik ben niet onder die wet. Ik laat de dingen niet na omdat het niet mag. Ik laat het na uit liefde voor die mensen. Ik doe dingen niet omdat het moet, maar uit liefde voor die mensen om ze te winnen. Maar zelf sta ik niet onder de wet van Mozes. En zo is het omgekeerd ook met dat andere. Als ik bij een Griek, bij een heiden, bij een niet-Jood te gast ben, dan gedraag ik mij zoals het daar betamelijk is. Dan zal ik eten wat mij wordt voorgezet. Hun die zonder wet zijn als zonder wet. Dat betekent niet wetteloos. Op andere plaatsen kan die uitdrukking dat wel betekenen. Maar hier betekent dat, dan gedraag ik mij als iemand die niet onder de wet van Mozes staat. Dan zeg ik dus niet, want dan verlies ik al meteen hun sympathie door meteen te zeggen, nee, dat eet ik niet, dat eet ik niet, dat eet ik niet. Zonder navraag te doen, eet ik wat mij daar wordt voorgezet. Waarom doe ik dat? Om hen te winnen, om ingang bij hen te vinden. Terwijl Paulus ook hier zegt, denk erom dat je daar geen verkeerde conclusies uit trekt. Want dat betekent niet, zegt hij, dat ik zonder wet ben in de zin van echt wetteloos, alsof ik bij iemand ben die maar kan doen en laten wat hij zelf wil. Nee, ik ben aan Christus wettelijk onderworpen. Ik meen dat de NBG-vertaling zegt, ik sta onder de wet van Christus. Dat is wat vrije vertaling, maar dat geeft het prachtig weer. Zo staat het ook in Galaten 6, vers 2. Draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus volbrengen. De wet van Christus is die wet die in Jacobus 1 en 2 genoemd wordt, de wet van de vrijheid. De wet van de vrijheid. Als je dingen doet omdat de wet het zegt, ben je niet vrij. Als je dingen doet uit liefde, maar het zijn precies dezelfde dingen die de wet van Christus van je vraagt, dan ben je vrij. Want dan doe je het uit eigen vrije beweging. De wet der vrijheid is die wet van Christus die volkomen aansluit bij onze nieuwe natuur. Onze nieuwe natuur wil niet anders dan de naaste liefde hebben. En als er een wet is die zegt, je moet je naaste lief hebben, dan wil die nieuwe mens dat ook niet anders. Die mens doet dat dus ook niet omdat die wet dat zegt. Want dan gebeurt het vaak ook met tegenzin. Maar ja, je doet het omdat het moet. Nee, je doet het omdat het van binnenuit uit je hart voortkomt. De naaste liefhebben doe je dan niet omdat het moet, met tegenzin. Soms misschien zelfs onmorrend. Maar je doet het omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort. Het komt van binnenuit. Dat bedoelt Paulus als hij zegt, ik sta onder de wet van Christus. Dit is zo gewichtig. Aan de ene kant het verstaan wat de ware christelijke vrijheid is. Dat betekent dat je je nooit door enig mens de wet laat opleggen. En zoveel van ons laten ons door mensen allerlei regels en voorschriften opleggen. En tegelijkertijd betekent het, want anders vallen we zo in de losbandigheid, dan schieten we door naar het andere uiterste. Tegelijkertijd betekent het dat we onder de wet van Christus staan. En die wet is niet uit te spellen in gebod 1 en 2 en 3 en 4. De wet van Christus zijn geboden waarvan hij zegt, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Johannes 14 vers 21. Die wet is zijn plan voor mijn leven. Vanuit het besef dat ik een slaaf van Christus ben. Maar ik vind het heerlijk, ik voel het niet als slavernij. Want alles wat Christus van mij vraagt is exact, ik herhaal het nog eens, wat het nieuwe leven in mij ook wil. Het enige wat in mij protesteert, dat is mijn zondige vlees. Maar de nieuwe mens wil niets anders dan dat wat Christus van ons vraagt. De verlangens van de nieuwe mens en de eisen van de wet van Christus dekken elkaar volkomen. Dat is een wet van vrijheid. Heerlijk. En Paulus zegt dat ik doe niet de ene keer dit en de andere keer dat. Nee, in beide gevallen gaat het om hetzelfde motief. Hoe kan ik mensen winnen voor Christus? Ik ben de zwakken een zwakker geworden. Nou, dat gaat wel heel ver. Hij zegt ook niet zelf dat hij letterlijk een zwakke is. Maar hij past zich aan voor zover het gaat om hen te winnen. Dat wil zeggen, hij is erop uit om hen van hun zwakheid af te helpen. Allen ben ik alles geworden. Dat betekent dus voor allen ben ik alles geworden. Het past mij aan. Ik maak mij dienstbaar aan allen. Want wie dienstbaar is aan Christus, maakt zich dienstbaar aan allen. En enkele keer kom je wel eens mensen tegen die erop pleiten dat ze Christus, dat ze God zo lief hebben. Maar je merkt er niets van in hun gedrag naar hun medemensen of medechristenen. Maar Johannes stelt heel nuchter vast in zijn eerste brief. Als je God lief hebt, dan moet je ook je broeders lief hebben. En als je je broeders niet lief hebt, dan heb je God ook niet lief. Je kunt dus niet pochen op jouw liefde jegens de Heere God, zonder dat daar iets van blijkt in je houding naar de naaste. Die twee dingen zijn onscheidbaar. Dat zien we hier zo prachtig. Omdat hij een slaaf van Christus is, maakt hij zich tot slaaf van mensen. Vrijwillig. Ik doe alles ter wille van het evangelie. Om er medegenoot, deelgenoot van te zijn. Het is heerlijk om betrokken te zijn in het werk van het evangelie. Het is heerlijk om zichzelf zo te verloochenen dat het evangelie alles is. En jij alleen maar een dienstbaar instrument. Dan ben je mededeelgenoot van het evangelie. Je bent betrokken in een machtig werk van Gods geest in deze wereld. Waarin jij een klein schakeltje bent. En waar dat werk, het is datgene is waar het werkelijk om draait. En degene die ons dat werk opdraagt. Het gaat hier niet om een vleeselijk compromis. Maar het gaat hier om een zekere aanpassing. Om zo dicht bij mensen te komen staan, dat we ze kunnen winnen voor Christus. Paulus maakt dat duidelijk met behulp van de Spelen. We kennen natuurlijk de Olympische Spelen vandaag nog, die bestonden in die tijd ook al. Maar in Korinthe had je daar een variant van. En dat waren de Isthmische Spelen. De Isthmus, dat is dus landengte waar Korinthe op ligt. Die Isthmische Spelen werden elke 2 jaar gehouden. En als je het een beetje uitrekent, dan kun je aannemen dat Paulus dat ook een keer heeft meegemaakt. Er kwamen duizenden mensen op af, die sliepen in grote tenten. Dat kwam goed uit dat Paulus tentenmaker was. Er was genoeg te verdienen in die tijd. De mensen legden zich daartoe op een aantal spelen. En hier worden er 2 genoemd. De wedloop en het boksen. En allebei zijn ze nog steeds in tel, ook bij de spelen. Weet u niet, zegt hij, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar 1 de prijs ontvangt. Er waren toen niet 3 medailles. Er was helemaal geen medaille, er was een erekrans. We praten nog altijd van een lauwerkrans, van laurierbladeren. En die was er maar 1 van. Er was maar 1 winnaar. Maar Paulus past dat een beetje vrij toe. Hij zegt tegen ons, jullie kunnen hem allemaal krijgen. Als je maar hard genoeg loopt, kun je allemaal die prijs winnen. Wat heb je nou aan een lauwerkrans? Hij verwelkt ook nog. Hij zegt dat hier ook, het is een vergankelijke kroon. Een gouden medaille, die kun je heel lang bewaren. Maar een lauwerkrans is maar een vergankelijke kroon. Zoals ook de eer en de roem die ermee verwerft vergankelijk is. Maar de beeldspraak is prachtig. En dan moet u dus even in het verband zien. Paulus heeft het erover. Lieve mensen, wat hebben wij ervoor over om ons dienstbaar te stellen aan onze medegelovigen, dienstbaar te stellen aan het evangelie, dus medemensen in het algemeen. Ons onderwerpen aan de leiding van onze meester, van Christus. Nou zegt hij, denk eens aan die renbaan. Jij bent als het ware ook zo'n atleet in de renbaan. En die prijs die je krijgt, die hangt er vanaf. Of je die krijgt, dat hangt er vanaf hoe je hebt gedragen. Hoe ga je om met de zwakken in jullie midden? Kijk je daar verachtelijk op neer? En jullie die zwak zijn, hoe kijken jullie naar die sterken? Kijken jullie verachtelijk naar hen? Hoe ga je met elkaar om? Wat drijft je? Lopen in de wedloop betekent voor een christen leven zoals de Heer Jezus het bedoeld heeft. Dan is er voor jullie allemaal een kroon. Eigenlijk letterlijk een krans. een erekrans. Loopt zo dat je die verkrijgt. Maar ja, bij zo'n wedstrijd zijn er verschillende dingen waar je op moet letten en dat kan Paulus ook mooi geestelijk toepassen. Ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. In die tijd duurden die trainingen, dat gebeurde daar ook ter plekke, 10 maanden van voorbereiding. De atleten kwamen wijd en zijd uit de Griekse wereld bij elkaar en ze waren daar een hele lange tijd bij elkaar om samen te trainen. Want zonder training kon je natuurlijk aan die spelen, ja je kon er wel aan meedoen, maar je kon er niet op rekenen dat je daarin de prijs zou krijgen. Dus je onthoudt je in alles. Je ontzegt je allerlei dingen. Je zorgt dat je goed op gewicht bent, dat je spieren voldoende getraind zijn, vul het maar in. En dat is een zware training. Als je een hoog wil scoren, dan zul je hard moeten trainen. En die mensen in de Spelen, die doen dat om een vergankelijke kroon te ontvangen, maar wij een onvergankelijke kroon. Paulus zegt, ik loop daarom zo. Hij past dat heel bescheiden op zichzelf toe, maar eigenlijk zegt hij jullie Corinthiërs. Jullie zouden zo moeten lopen, dat je die kroon krijgt. Maar die kroon krijg je alleen als je voldoet aan de regels, en dat zijn de regels van God. Maar zoals jullie nou bezig zijn, zegt hij heel eerlijk, het ziet er slecht voor jullie uit. Ik zie voor jullie geen erekrans weggelegd, want zo ga je niet met elkaar om. Hij heeft in hoofdstuk 3 al aangegeven dat ze rollenbollend over de straat gingen. Dat was nijd en afgunst en jaloezie, geen kroon. Dat wil niet zeggen dat die mensen verloren zouden gaan. Maar er zullen straks voor de rechterstoel van Christus allerlei kronen of kransen eigenlijk te vergeven zijn. De kroon des levens, de kroon der heerlijkheid, de kroon der gerechtigheid. Deze onverwelkelijke of onvergankelijke kroon, dat zijn er zo 4 die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Steeds uitgaande van de beeldspraak van die Isthmische Spelen. Loop zodat je die kroon ontvangt. Dat kan alleen als je voldoet aan de regels die Christus ons stelt. En ook, ik loop niet als in onzekerheid. Stel je voor dat je aan het hardlopen bent en dat je niet precies weet of je nou links of rechts moet afslaan. Of waar het doel nou eigenlijk precies gelegen is. Waar moeten we heen? Stel je voor dat je onderweg moet stoppen om te vragen wat is de route eigenlijk. Paulus zegt, jullie gedragen je als mensen die blijkbaar de regels niet kennen. Die de route voor een christelijke dienstknecht niet begrijpen. En zo is het met boksen ook. Jullie slaan wel en daar blijkt heel wat spierkracht achter te zitten, maar als je in de lucht slaat dan heeft dat geen effect. Je moet je tegenstander proberen te raken. Zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla, maar ik kastijd mijn training. De voetnoot in de Telos-vertaling zegt ik beuk. Dat doelt op de zware training voor de Spelen. Dus het gaat hier niet over dat Paulus dat letterlijk zou doen, zoals je dat in de Leidensweek wel hoort in katholieke kringen waar men zichzelf allerlei verschrikkelijke geestelingen toebrengt, gaat het niet om. Paulus is nog steeds bezig met dezelfde beeldspraak. Training is eigenlijk niets anders dan geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling. Het leren kennen van de gedachten van Christus voor ons leven. Paulus heeft gezegd, nijd, afgunst, ruzie, minachting tussen de zwakken en de sterken, dat is allemaal babygedrag. Dat is allemaal infantiel gedrag. Zo gaan christenen niet met elkaar om. Die training is eigenlijk wat hij elders noemt geestelijke groei. Volwassenwording. We zullen later in hoofdstuk 14 nog zo'n infantiel gedoe tegenkomen. Wees volwassen. Gedraag je volwassen. Groei op. Opgroeien betekent ook in de gewone opvoeding dat je de regels die leert kennen, die horen bij het volwassen leven. Dat je weet hoe je in deze samenleving moet functioneren. Zo is het in het Koninkrijk Gods ook. Onderga die training. Luister naar mij, zegt Paulus, want ik geef jullie door deze brief een stukje training. Luister naar mij. Ik breng het mijn lichaam tot slavernij om niet nadat ik anderen heb gepredikt zelf verwerpelijk te worden. Zo ging dat. Die atleten die gingen er ook op uit om de mensen overal te roepen om naar de Spelen te komen kijken. Nou, stel je eens voor dat je ontzettend je best gedaan hebt. Je hebt heel veel mensen op de been gebracht die allemaal naar het stadion komen. En als het erbij komt, uiteindelijk word je gekeurd of je mee mag doen en dan blijkt dat je te weinig getraind hebt en dan word je gedisqualificeerd. Dat bedoelt hij hier. Dit gaat helemaal niet over verwerping voor de eeuwigheid. Het is geen tekst voor mensen die afval der heiligen leren. Het gaat helemaal niet over eeuwige verlorenheid. Het gaat hier over de Spelen nog steeds. Paulus zegt, het zou toch wel erg zijn als ik jullie de weg wees en ik zou gedisqualificeerd worden. Maar eigenlijk bedoelt hij, als jullie gedisqualificeerd zouden worden, want jullie zijn heel verkeerd bezig. Denk erom, hou je aan de regels. En dan in hoofdstuk 10 gaat hij onmiddellijk over, door dat woordje want, op een ander voorbeeld.
Hij heeft een voorbeeld genomen uit de actualiteit. Dat waren die Isthmische Spelen. Nu neemt hij een voorbeeld uit de schrift, uit het Oude Testament. Om dezelfde zaak duidelijk te maken. En hij kiest voorbeelden die ook heel dicht lagen bij de problemen die de Korintiërs hadden. Met dat afgodenoffer eten enzovoort. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is. Nou, als Paulus dat zegt, dan weet je dat er altijd iets heel ernstigs komt. Hij gebruikt die uitdrukking vaak. Ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen, eigenlijk zijn dat natuurlijk de vaders van Israël. Dat is het vroegere volk Israël in de tijd van de Exodus. Dat zij allen onder de wolk waren. Dat was die wolkolom. Eigenlijk een voorafschaduwing van de Heilige Geest. Die hen leidde uit Egypte door de Rode Zee, door de woestijn. Ze zijn ook allen door de zee heen gegaan. Allen tot Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Nou, voordat ik daarop inga, laat ik u meteen meenemen naar vers 12. Dan ziet u vast de conclusie, dat helpt u om dit gedeelte te begrijpen. Die conclusie in vers 12 is, daarom laat hij die meent te staan uitkijken dat hij niet valt. Hij kijkt die hele gemeenschap in Korinthe zo eens aan in gedachten. En hij ziet daar heel wat mensen waar hij vertrouwen in heeft. Met hen komt het wel goed, maar hij ziet ook heel wat mensen die heel verkeerd bezig zijn. Die critici. Hij ziet mensen die hij nog zwak moet noemen. Mensen die sterk zijn, maar tegelijkertijd vleeselijk neerkijken op anderen. Hij ziet die ruziemakers, hij ziet die scheurmakers. Maar hij heeft grote zorgen over hen. Zo is vandaag ook. Er is geen enkele gemeente, geen enkele kerk in Nederland die kan claimen dat al haar leden wederom geboren zijn. Het is altijd, zoals we dat lezen in Numeri, als ze daar optrekken van de Sinaï, gemengd volk waarmee wij te maken hebben. Zou u voor alle mensen in uw gemeente de hand in het vuur durven steken? We zijn geen hartenkenners, maar toch. Maar toch. Paulus zei, je denkt misschien dat je staat, hè? Maar kijk eens naar Israël. Al die mensen waren uit Egypte verlost. Tot allen zei de Heere God, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Al die mensen hadden dus deel aan die verlossing uit Egypte. Maar hebben ze het einddoel bereikt? Zijn ze in het beloofde land aangekomen? We lezen in vers 5, in de meesten van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Uiteindelijk hebben alleen de kinderen die bij de uittocht jonger dan 20 jaar waren, het beloofde land mogen betreden. Is dat niet erg? Het is eigenlijk altijd zo als er sprake is van een volk van God. Het volk van God is altijd mengvolk. En dat betekent altijd dat niet allen de eindstreep halen. En dat is niet omdat ze niet goed hun best doen. Dat is niet omdat ze wel eens een fout maken. Ik bedoel, dat is de moeilijkheid om over zo'n gedeelte te spreken. Want het zijn de verkeerde mensen die het altijd zich aantrekken. Dat zijn de mensen die toch al zwak in de schoenen staan. Die niet zo goed uit de zekerheid van het geloof leven. Daar toch al problemen mee hebben. En die trekken zich door die dingen aan. Dat zijn nou juist de verkeerde mensen. Want mensen die zo graag de Heere dienen. Zo graag zouden willen weten dat ze erbij horen. Dat is nou net het omgekeerde wat we hier vinden. Dit zijn mensen die al heel sterk geloven dat ze erbij horen. En nu juist de kantjes ervan aflopen. En daardoor blijkt dat ze er niet bij horen. Precies de omgekeerde groep. Ik waarschuw u dat u de goede les ter harte neemt. En dat u dit niet op u toepast als u nou juist in de omgekeerde situatie zit. Wie de schoen past, trekken hem aan. Nee, dit zijn de mensen die erop pochen dat ze staan. Maar net als velen in Israël nooit de eindstreep zullen halen. En waarom is dat? Omdat ze niet zwakke gelovigen zijn, maar omdat ze afvalligen zijn. Omdat ze rebelleren. Omdat zij willens en wetens de Heere in het gezicht slaan. En daarvan zich niet bekeren. Daar gaat het hier over. Kijk eens wat een voorrechten die mensen hadden. Alle door de zee heen gegaan, alle tot Mozes gedoopt in de wolken en in de zee. Paulus gebruikt natuurlijk echt die taal van doop en avondmaal. Want die Korintiërs, dat was een gemeenschap van mensen die gedoopt waren en ze vierden avondmaal. Nou, dat heb je vandaag nogal. Mensen die zeggen, ja, wat wil je nou zeggen? Ik ben gedoopt. Ik ga naar het avondmaal. Ja, dat waren die mensen ook. Ze waren allemaal gedoopt. Sommigen zeggen die doop in de wolk. Ik heb u al gezegd, die wolk is een voorafschaduwing van de Heilige Geest. Dat is de geestesdoop. Die doop in de zee, dat is de waterdoop. En vervolgens kregen ze geestelijk voedsel en geestelijke drank. Nou, ze aten natuurlijk letterlijk voedsel en dronken letterlijke drank, maar met een geestelijke betekenis. Nou, dat verwijst hoogstwaarschijnlijk naar het avondmaal. Paulus bedoelt daarmee te zeggen, kijk, zoals die mensen uitgeleid waren, gedoopt in de wolken in de zee en geestelijk voedsel en geestelijke drank hadden, eten en drinken met een geestelijke betekenis, zo is het met jullie ook. Jullie zijn ook gedoopt, waterdoop, geestesdoop, daar zal hij het in 1 Korinthe 12 over hebben. En jullie vieren avondmaal. En het zegt allemaal niks, zegt hij. Je kan wel 3 keer gedoopt zijn. Ik kom nog wel eens Nederlanders tegen, die zijn al 3 keer gedoopt. Zet hem op, zeg ik, maar dat helpt je allemaal niks. En zo is met avondmaal ook. Sommigen vieren elke zondag avondmaal, maar dat zegt op zichzelf helemaal niks. En sommigen onthouden zich van het avondmaal. Nou, dat helpt ook helemaal niet. Waar het om gaat is, waar is je hart? Al die mensen waren zo rijk bevoorrecht. Ze dronken aan de geestelijke steenrots. Nou, dat was natuurlijk ook een letterlijke steenrots. Maar Paulus wil zeggen, die had een geestelijke betekenis. Want die rots was Christus. Dus die mensen, moet je voorstellen, die waren uit Egypte geleid. Kwamen in de woestijn. Profiteerden van al die voorzieningen die er waren. God zorgde voor hun natje en hun droogje. Elke dag was daar het manna. Ze kregen kwakkels op hun tijd. En als ze dorst hadden, was die steenrots daar. Er was een voortdurende voorziening van water in die hele reis. Ze hadden alles wat ze nodig hadden om een goed volk van God te zijn. En nogmaals, in de meeste van hen had God geen welgevallen. Dat was niet omdat het zulke zwakke kinderen van God waren, die afvalligen. Maar omdat het helemaal geen kinderen van God waren. Het waren meelopers. In zekere zin leven wij in een gunstige tijd, want we hebben een stuk minder meelopers dan vroeger. 100 jaar geleden was iedereen lid van de kerk, katholiek of protestant. Dat moest je wel. Als je bakker was, kwam niemand nog brood bij je kopen als je nooit meer kwam. Vandaag is dat heel anders. Dus in dat opzicht is er een stuk meer eerlijkheid. Maar op sommige dorpen bleef dat nog wel sterk, hoor, die sociale controle. Kan het je niet maken om weg te blijven. Er zijn nog steeds heel wat meelopers. Heel wat mensen die uiterlijk aan al die dingen deel hebben. Misschien gaan ze wel zelfs naar het avondmaal. Maar ze hebben er innerlijk geen deel aan. Ze hebben geen deel aan God. En het kan ze niet veel schelen ook. Dat is het punt. Nogmaals, hier gaat het niet over de mensen die je naar hunkeren om de intimiteit met God te kennen. Deze mensen geven niks om God. En waar zie je dat uit? Paulus noemt een paar heel erge voorbeelden. Hij zegt ook, deze dingen gebeuren tot voorbeelden voor ons. Hij gebruikt dat woord typen. Dit zijn typen. Dit is typologie. Deze gebeurtenissen zijn een voorafschaduwing voor ons. Opdat wij het niet zo zouden doen. Er staat hierop dat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben. Dus hij bedoelt het als waarschuwing. Zo ging het met Israël. Zo zou het met ons kunnen gaan. Maar wij die 2000 jaar verder zijn, wij zeggen maar zo is het ook gegaan. Wat hier staat is niet alleen maar voor Korinthe van toepassing. Dit is de geschiedenis van het christelijk getuigenis op aarde. Een massa mensen maar die zich naar de naam van Christus noemden. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen. En ze zullen nooit bij hem aankomen in de heerlijkheid. Niet omdat ze daar naar hunkeren, maar ze komen er nou helemaal niet voor in aanmerking. Omdat ze niet uitverkoren zijn of zo. Maar omdat zij alleen maar een uitwendige godsdienst hebben. En innerlijk geen boodschap aan God hebben. De voorbeelden die Paulus noemt, die waren zeer actueel voor de Korintiërs. Ten eerste zegt hij, word ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. En dat gaat hier natuurlijk over de situatie met het gouden kalf, Exodus 32, 33. Het wordt uitvoerig beschreven, maar Paulus gebruikt dat natuurlijk hier, omdat deze mensen ook dreigden in de afgoderij terecht te komen. Vandaar dat hij ook vooral zegt, ze aten en dronken, het volk ging zitten om te eten en te drinken. Het ging niet alleen maar om zich buigen voor die afgoden, nou dat zouden die Korintische geloven nou nog net niet doen. Maar wel in die afgodstempels mee eten en drinken, en later in hoofdstuk 10 zal hij zeggen dat ze dat beslist niet moeten doen. Word geen afgodendienaars. Laten wij ook niet hoereren. Hier gaat het niet om tucht, ontucht in het algemeen. Je kunt het daar rustig op toepassen natuurlijk. Maar afgodendienst was altijd verbonden met rituele ontucht. Die vaak een geestelijke betekenis had,
om de goden van de vruchtbaarheid en de godinnen van de vruchtbaarheid gunstig te stemmen. Het een was verbonden met het ander. Als daar staat in vers 7 en ze stonden op om te spelen, dan wil dat niet zeggen dat ze gingen zaklopen en koekhappen. Dat hoef u niet te denken. Spelen betekent hier ontucht. Het is een verzachtende uitdrukking voor hoererij. Daarom sluit de apostel daar onmiddellijk op aan. Laten wij ook niet hoereren zoals sommigen van hen hoereerden en er vielen op één dag 23.000. Nou, daardoor weten we dat dat op nummerie 25 slaat. De verschrikkelijke zonde die zij bedreven met Midian op raad van Bileam, die op die wijze het volk toch nog te pakken kreeg. Hij kon het niet vervloeken, maar hij kon er wel voor zorgen dat ze tot deze zonden werden verleid. Nou, we hebben al gezien hoe succes, hoe het probleem van de ontucht inderdaad ook in Korinthe heel actueel was. Laten wij ook Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen hem verzochten. Merkwaardig, hè, dat hij dat zegt van die gelovigen in het Oude Testament, of gelovigen moet ik niet zeggen, dat volk Israël, dat ze eigenlijk Christus verzochten. Verzoeken betekent hier God uitproberen, God op de proef stellen. God uitdagen om dat te doen wat wij vinden dat hij moet doen. Dat gebeurde in Massa en Meriba in Exodus 17. Is God in ons midden of niet? Als God in ons midden is, dan moet hij daar ook maar iets van laten merken. Door ons water te geven. Dat is een houding van rebellie, van opstandigheid. Dat is God verzoeken. En later in nummer 21 vind je datzelfde. In beide gevallen komt er water uit de rots. Maar Paulus zegt, dat is eigenlijk Christus verzoeken. Christus verzoeken is hem voor jouw karretje spannen. Hij moet aan onze eisen voldoen en anders komen wij in protest. Zie je heel vaak als gelovigen in moeilijkheden komen. Zolang God, zolang de Heer Jezus alles voor hen doet zoals zij dat graag wensen, dan willen ze ook wel graag in hem geloven. Maar als de dingen scheef gaan in hun leven, dan zijn ze dat schijngeloof ook heel makkelijk weer kwijt. Ze zijn heel tevreden als hij in hun weggetje gaat. Maar als de Heer God een andere weg met hen wil gaan, dan geven ze niet thuis, dan protesteren ze. Zo'n God willen ze niet. Zullen een God die zich aan hun verzoeken en wensen aanpast. En in beide gevallen volgt het oordeel van de Heere God. En hij zegt tegen de Korintiërs, zo zal het met jullie ook gaan. En ten vierde zegt hij, moppert ook niet, murmureer. Het is niet gewoon mopperen, mag ook niet. Paulus zegt in Filippenzen 2, moppert niet. Jullie moeten zijn als kinderen van het licht, lichtdragers in de duisternis om je heen. Maar dit mopper gaat nog wel een stukje verder. Dit is het murmureren in de betekenis van opstandigheid tegen God. Dat is echt de vuist naar de hemel schudden. Dat is echt zeggen, zo willen we dat niet, Heere God. Wij willen dat u het op onze manier doet. En als u dat niet doet, dan hoeven wij u niet. Nou, dat zou goed kunnen gebeuren bij de Korintiërs. Paulus schrijft over al deze dingen en hij hoort als het ware uit de verte al hun gemopper. Ze hebben protest tegen zijn voorschriften die hij geeft. Je hebt altijd mensen, dat heb je in elke gemeente, die vinden dat hij te veel naar links overhelt, dat hij zich te veel vrijheden veroorlooft. Er zijn altijd andere mensen die zeggen dat hij te veel naar rechts overhelt, dat hij te conservatief is. Dat heb je altijd. Iedereen die aan de weg timmert, die krijgt kritiek. Nou, dat is helemaal niet erg. De Heer Jezus heeft gezegd in Lucas 6, wee u als alle mensen goed van u spreken. Dus als alle mensen goed van u spreken, dan moet u zich echt zorgen gaan maken. Dan is er iets mis met u. Maar als u in de weg van Christus gaat, dan komt er kritiek. Dat kan niet. En de een vindt dat u te veel zus, de ander vindt dat u te veel zo gaat. En het enige wat u hoeft te weten is dat u in de weg van Christus gaat. Daar moet je dan ook echt van overtuigd zijn. Dus je hoort die mensen al mopperen op Paulus. Maar dat mopperen is ten diepste rebellie tegen God. Opstandigheid. Opstandigheid tegen God. En denk erom. Is van die rebellie altijd een weg der bekering terug naar God, hoor. Ik word regelmatig gebeld door iemand uit een psychiatrische inrichting die zich maar constant blind staat op die verse in Hebreeën 10. Als wij moedwillig zondigen nadat we tot de kennis der waarheid zijn gekomen, dan blijft er geen uitzicht voor ons over dan het eeuwig vuur. En die arme jongen wordt daar elke keer door gekweld. Elke keer belt hij weer en zegt, je moet het nog een keer uitleggen. Want ik heb moedwillig gezondigd. En dan zond hij al zijn vreselijke zonden op. En hij zegt, er staat toch dat ik dan geen ander uitzicht meer heb dan het eeuwige vuur. Ik zeg, je moet die tekst lezen in de samenhang van de hele schrift. Die schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft dat om die mensen te waarschuwen.
Hij doet niet simpelweg een mededeling van dat gaat er met jullie gebeuren. Hij waarschuwt ze, kom van deze boze weg terug. Als iemand op, ik heb het u vaker verteld hier vanaf deze plaats. Als iemand op een boze weg gaat, ook al belijdt hij een gelovige te zijn. Ook al gaat hij aan het avondmaal. Ook al is hij voor mijn part drie keer gedoopt. Maar hij gaat een boze weg, dan zeg ik tegen hem, die weg eindigt in het eeuwig verderf. En als hij dan zegt, er is geen afval der heiligen, dan zeg ik, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij gedraagt je als een onheilige, en als je op die weg blijft, dan kom je in het eeuwig verderf terecht. Maar dan moet hij niet zeggen van, oh, er is voor mij geen hoop meer, want Aonel heeft gezegd, ik kom in het eeuwig verderf. Nee, ik zeg die dingen tegen hem, opdat hij zich van die weg zal bekeren. Als je bekeert van deze dingen, als je denkt, dit slaat op mij, wanhoop dan niet. Bekeer je van die weg. En keer terug tot de Heere God. Ook Mozes heeft gezondigd. Maar Mozes heeft zich daarvan bekeerd. Hij moest wel de gevolgen daarvan dragen. Hij mocht het beloofde land niet binnengaan. Maar hij heeft zich van deze weg bekeerd. Al deze dingen, zegt Paulus, zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Dat is merkwaardig. Als je dat heel letterlijk neemt, dat betekent dus al die dingen die gebeurden toen, zodat wij ervan zouden kunnen leren. God leidde die geschiedenis zo dat wij daar vandaag zulke diepe geestelijke les uit zouden kunnen trekken. Dat is één reden waarom het Oude Testament zo belangrijk is. Het wordt vaak zo verwaarloosd, vooral in evangelische gemeenten die altijd alleen maar uit het Nieuwe Testament preken. Deze dingen bevatten voor ons diepe lessen. Voor ons, zoals hier staat, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. In Christus komen alle eeuwen, alle bedelingen uit de vroegere tijden tot hun voltooiing. In zekere zin is de voleinding al aangebroken met het kruis van Christus. Daarom kan Johannes zeggen, kinderkens, het is de laatste uren. 1 Johannes 2 vers 18. Daarom kan Hebreeën 1 zeggen dat Christus in het laatst der dagen is gekomen. We leven in het laatst der dagen. We leven in de eindtijd in die zin dat het de tijd is kort voor de wederkomst van Christus. Maar we leven in zekere zin al sedert Golgotha in de eindtijd. Met het kruis is alles tot een beslissing gekomen. En daarom hebben we zo waakzaam te zijn. Daarom hebben we zo goed te weten waar we staan. En als je denkt dat je staat. En je baseert dat op het feit dat je lid bent van zo'n voortreffelijke gemeente. En dat je aan het avondmaal mag gaan. En dat je gedoopt bent. En dat je deze geestelijke activiteit mag doen. En die geestelijke activiteit. Onthoud dan dat als je hart ver van God vandaan is, het je allemaal niet zal baten. Kijk uit dat je niet valt. God heeft geen behagen in meelopers. De Heer Jezus zegt het al in de bergreden. Er zullen er zijn die tot mij zeggen, Heer, Heer. En tot wie hij zal zeggen, ik heb u niet gekend. Denk erom, dat zijn geen mensen die echt oprecht de Heer lief hadden. Ook die mensen, er zijn weer heel veel mensen die tekst op zich toepassen, terwijl het niet voor hen geldt. Het geldt voor die mensen die alleen maar uitwendig godsdienst hadden. En de kracht innerlijk daarvan verloochenden. Dat zegt Paulus in 2 Timotheüs 3. Hij somt een heleboel kenmerken op van de mensen in de laatste dagen. En dan zegt hij, ze hebben een schijn van godszaligheid. Dus het gaat dan niet zomaar in de mensen in de boze wereld. Het gaat over die mensen die zich christelijk voordoen. Ze hebben een schijn, of de NBG-vertaling, ogenschijnlijk bezitten ze Gods vrucht. Maar de kracht daarvan verloochenen ze. Het is alleen maar een uitwendig waasje. Daarachter zit niks. Het is een lege huls. Dat zijn de mensen waar het over gaat. En dan eindigt dit gedeelte met iets dat van heel andere aard is. Straks in hoofdstuk 10 vers 14, maar dat moet dan wachten tot september. Dan gaat Paulus weer terug met de verantwoordelijkheid van de gelovigen. En dan heel concreet toegepast op de viering van het avondmaal. Dat zullen we dan wel zien. Maar vers 13 is een tussenzin en dat is mooi om daarmee deze serie tot hiertoe af te sluiten. Ik heb het straks gehad over het verzoeken van God. Dat wil zeggen, God op de proef stellen, God uitproberen, God proberen voor je karretje te spannen. Maar er is ook iets anders en dat is dat God ons verzoekt. Dan moet je dat weer goed begrijpen, want Jacobus 1 zegt, niemand mag zeggen dat hij door God verzocht wordt. Dat is een beetje verwarrend. Maar daar gaat het over de verzoeking tot de zonde. Je mag nooit zeggen dat God ons verleidt tot zonde. Dat zou verschrikkelijk zijn. Als je in de zonde valt, mag je nooit zeggen, ja, dat komt omdat God mij in verzoeking heeft gebracht en daardoor zondigde ik. Nee, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat doet de duivel. Dat doet de zonde in ons. In die zin verzoekt God ons niet. Maar zelfs datzelfde hoofdstuk Jacobus 1 begint al met te zeggen van verheug u dat u in velerlei verzoekingen valt. En dan gaat het over verzoeking van Gods weg. In de modernere vertalingen probeert men dat onderscheid wel eens te maken door te zeggen Satan verzoekt ons en God stelt ons op de proef. Maar in de Statenvertaling kun je zien dat in Genesis 22 geschreven staat de Heer verzocht Abraham. Hetzelfde woord in het Hebreeuws en het Grieks. Hetzelfde woord. Wat betekent het als de Heer iemand verzoekt? Dat is niet om hem te proberen hem tot zonde te verleiden. Als de Heer iemand verzoekt, dan betekent dat inderdaad op de proef stellen. Zijn geloof testen. En eigenlijk nog mooier en anders gezegd, iemand geestelijk sterker maken. Beproevingen zijn er om ons sterker te maken. Job kwam uit die zeer, zeer zware beproevingen gesterkt tevoorschijn. U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke, dat wil zeggen dan voor het mensenleven normaal is. Als u met ziekte te maken heeft, als u te maken heeft met baanverlies, als u te maken hebt met financiële problemen, als uw kinderen niet in de rechte weg gaan of wat het ook mag zijn, onthoud, u overkomen geen dingen die uitzonderlijk zijn. Misschien dacht u dat zal mij nooit gebeuren, maar het is u toch overkomen. En het klinkt misschien wat hard, maar Paulus zegt, denk erom, die horen bij het mensenleven. Jij ondervindt niks bijzonders. Natuurlijk, onze nood vinden we duizendmaal erger dan die van anderen. Zo gaat het ons wel vaak. Wij weten van het leed dat vele andere mensen moeten doormaken en we zeggen, ach, 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 wat sneu. Maar we trekken ons er verder niet zoveel van aan totdat het ons overkomt. En dan worden mensen vaak opstandig tegen God en zeggen, waarom moet mij dat nou overkomen? Dat is natuurlijk heel egocentrisch. Want God laat het, als je dat zo mag zeggen tenminste, vele van zijn kinderen overkomen. En dat vind je niet erg zolang het jou maar niet overkomt. Nee, die verzoekingen zijn, die horen bij het mensenleven. Maar God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. Dat betekent dus ook dat als uw beproevingen zeer zwaar zijn, dat u erop mag vertrouwen dat God zo getrouw is, dat hij u er ook de kracht voor geeft om het te dragen. Ik weet best dat er gelovigen zijn die dat haast niet meer konden geloven, zo zwaar waren hun beproevingen. Maar in zijn algemeenheid mag je dat zeggen. Je mag erop vertrouwen dat God je de kracht geeft om het te doorstaan. En met de verzoekingen zal hij ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen. Het is dus ook altijd maar voor een tijd. Zoals het ook bij Job was. En aan het einde van die beproevingen zegt Jacobus 5, hebt u gezien dat de Heer de goede tierenheid en vol ontferming is. Dus Paulus zit dat tussenzinnetje er even tussen om duidelijk te maken. Denk toch, jij moet God niet verzoeken. Maar God verzoekt jou wel in een heel speciale betekenis. En daar moet je niet over inzitten. Dat betekent dat je voor God belangrijk bent. Hebreeën 12 zegt, als we bastaarden waren, zou God zich daarom niet bekommeren. Maar we zijn zonen. En daarom zien we dat God ons tuchtigt, dat God met ons bezig is. Dat God ons wil tuchtigen is niet alleen maar straffen, tuchtigen betekent opvoeden. God voedt ons op. Hij wil ons sterk maken, wil weerbaar maken. Neem die dingen uit zijn hand aan. Maar val niet in de fout dat je God iets ongerijmds toeschrijft, of dat jij op jouw beurt God gaat verzoeken, want dan ben je verkeerd bezig. Lieve mensen, het is onvermijdelijk dat we ook hier min of meer midden in het betoog moeten ophouden. Het kan niet anders. Ik heb geprobeerd de brief zo goed mogelijk in twee delen te verdelen. En we hopen, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, dat we vanaf september, vanaf hoofdstuk 10 vers 14... in het nieuwe seizoen tot het einde van de Korinthebrief samen de volgende hoofdstukken mogen overdenken. God zegene zijn woord.